En vanavond, broeders en zusters, lees ik u vanaf vers 35 in Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 35. Waar staat: des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerend en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover. Ik weet niet of het u opvalt, maar ook in dit schriftgedeelte gaat het nog steeds om de vraag wie deze Jezus eigenlijk is. Dat was al zo in het voorgaande gedeelte, in verband met de uitspraken van Johannes de Doper. En hier gaat het nog steeds om precies hetzelfde, want het valt, zou ons moeten opvallen dat hier in dit schriftgedeelte nogal wat verschillende namen en titels gegeven worden aan de Heer Jezus in de praktijk. Daar hebben wij het nog over, maar ik had u beloofd eerst nog even stil te staan bij vers 34, als ik me goed herinner. Vers 34, waar Johannes zegt, Johannes de Doper wel te verstaan: ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Deze namelijk, van wie hij eerder zei, het is degene die met Heilige Geest doopt. Of, zoals het in de andere, bij de andere evangelisten stond, bij de synoptici heet dat. Dat is, ja. En Matthäus tot en met Lucas, daar staat: deze is het die met de Heilige Geest zal dopen. En technisch gezien, of hoe zeg je dat, is dat natuurlijk meer correct. Want het gaat erom inderdaad dat de Heer Jezus dat hier nog niet deed in deze dagen. En ik ben nu geneigd te zeggen omdat zijn uren nog niet gekomen was. Maar dat staat nog verder op deze bladzijde, maar dat hebben we nog niet gelezen. Misschien komen we nog zo ver vanavond. Maar het was zijn tijd nog niet, was immers allemaal vooruitgrijpend op zijn opstanding. Ik hoop dat dat in ieder geval is doorgedrongen. Maar hetzelfde geldt trouwens ook in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Waar ik nog even op in wil gaan, is dat in vers 34 gezegd wordt: ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Als u mij vraagt, kun je dat dus ook gewoon lezen als zal zijn, want hij moest het nog worden. En voor zover Johannes het gezien had, was dat omdat hij de duif had zien nederdalen op hem, gepaard gaande met die stem uit de hemel: deze is mijn zoon, de geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Want op andere wijze was aan hem heus niet te zien dat er iets bijzonders met hem was dan wel zou zijn. In elk geval, Johannes zegt, ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Nou weet ik niet zeker meer hoe ver ik dat hier heb toegelicht. Dus ik probeer het toch maar vlug dan met het idee van, ik heb het uitgebreider gezegd al eerder. Als in de evangelie, dus bij de evangelist, de sprake is van deze uitdrukking, Zoon van God, of het nou hier is, of in het Matthäus evangelie, dan is de algemene gedachte dat de verwijzing is naar 2 Samuel 7. Begrijp je me goed wat ik nu zeg of probeer te zeggen? Wat ik probeer te zeggen is dat wanneer wij van doen hebben met enige redelijk objectieve bijbelcommentatoren, wie dat ook zijn mogen, ik voel me altijd zo onbenullig als ik zoiets zeg. Want dan vraagt u weer, wie zijn het dan? Wie maakt dat eigenlijk uit dan? Dus dan is de discussie helemaal weg. Maar voor zover ik objectieve bijbelcommentatoren ken, onbevooroordeeld door wat voor kerkelijke traditie ook, die zijn er namelijk ook nog. Dan is de algemene gedachte dat de term Zoon van God, zoals hij in het Nieuwe Testament voorkomt, een specifieke uitdrukking is, want per slot de term Zoon van God of Zonen Gods komt in het Oude Testament vele malen voor en nogal wat verschillende toepassingen. Als dan ook de Heer Jezus verweten wordt dat hij zich de Zoon van God noemt of suggereert dat hij dat is, en ze nemen hem dat kwalijk als godslastering, zegt hij dan ook, hebben jullie dan nooit die psalm gelezen waarin jullie allemaal zonen gods genoemd worden? U ook niet, hè? Of wel? U zit ineens zo stil erbij. Daar staat, alle Israëlieten worden zonen gods genoemd. Heel Israël wordt genoemd als een volk van zonen gods. In een der psalmen. Nog afgezien dat alle engelen zonen gods heten, Adam heet de zoon van God en nog eens wat ernaar. Dus er nog een paar van die toepassingen. Het zegt op zich niet zoveel. Het hangt er maar vanaf op welke wijze en vooral op welk niveau de uitdrukking gebruikt wordt. Maar de gedachte is dan dat als de uitdrukking van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus en dus op de Messias, want dat zien we dan toch al in hem, is het ontleend aan 2 Samuel 7... Aardig om erbij te zeggen dat hoe vaak de term zonen gods ook in het Oude Testament voorkomt, de Joden volhouden dat God geen zoon heeft. Met andere woorden, ze achten de term niet op hem van toepassing. Toch slaat men dan de plank mis, als ik het zo mag zeggen. Want in 2 Samuel 7 wordt gesproken over, wordt beloofd een zoon van David, die een eeuwig en onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen enzovoorts. Dat is de Messias, dat weet ook iedereen, dat weten de Joden ook, dat is de Messias. Maar daar staat bij dat God over hem zegt, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En over het algemeen is men erover eens dat daar de term vandaan komt. Begrijp je me goed? Ik ben mij heus bewust dat de term zoon van God een rol gekregen heeft, een functie gekregen heeft in de leer van de drie eenheid, de officiële kerkelijke leer sinds, wanneer het maar was, 325, 321 van onze jaartelling, sinds het concilie van Nicea, zal ik maar zeggen. Een officiële, heeft een officiële functie gekregen. En sindsdien denkt men bij Zoon van God aan iemand van eeuwigheid tot eeuwigheid, wat het maar wezen mag. En daarbij ontgaat het ons vervolgens dat de term zoon in de Bijbel niet de aanduiding is van iemands wezen, maar van iemands functie. En de wat objectievere Bijbelcommentaren melden dat ook. Een zoon is niet zozeer iemand, is in ieder geval geen wezenskenmerk van iemand, dat kan niet, op geen manier. Een zoon is een functie, iemand vervult de functie van zoon. Waar nog bij komt dat het Hebreeuwse woord tegelijkertijd betekent, dan wel vertaald wordt als bouwer, de bouwer. En iemand is niet in zijn wezen een bouwer. Iemand heeft de functie van bouwer. Enzovoorts. Hetzelfde geldt trouwens voor de term Christus of Messias. Het is niet iemands wezenskenmerk. Het is een functie. En hij wordt als zodanig een keer in de functie aangesteld. Dat is het Bijbelse idee. En al het andere komt tot ons langs andere routes. En eerlijk gezegd, wij zouden er eigenlijk geen boodschap aan hebben. Wat van belang is, is wat de Bijbel ons vertelt daarover. En het lijkt geen twijfel dat die Zoon van God inderdaad dat het een functie is. Maar het is de functie die gegeven zou worden aan de Zoon van David, die een eeuwig en onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Lees het bijna 2 Samuel 7, staat niks anders dan dat. Meer niet. Eerst zoon van David. En daarna staat er, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En wij vinden dat in het Nieuwe Testament er terug. En met groot genoegen wijs ik dan altijd op Romeinen. De eerste brief in het Nieuwe Testament. Geen brief zo leerstellig als de Romeinenbrief, zal ik maar zeggen. En zo systematisch als de Romeinenbrief. En meteen de eerste verse staat. Het evangelie van God, welk hij tevoren beloofd had aangaande zijn zoon. Die naar het vlees is, uit het zaad van David. Maar die verordineerd is, helaas vertaald met bewezen. Maar er staat verordineerd, orizo. Die verordineerd is tot te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dat staat er gewoon bij. Waar komt hij vandaan? Wel, naar het vlees is hij zaad van David en door aanstelling is hij zoon van God geworden. Dat is maar waar het om gaat. Ooit een keer op het heden, zoals het genoemd wordt in Psalm 2. En dit heb ik toch heus langzamerhand wel erg vele malen uitgebreid gezegd, toch? En waar het dus om gaat, is dat we zouden zien dat als gesproken wordt over de Heer Jezus als over de Zoon van God, is het altijd de verwijzing naar 2 Samuel 7. En daarna is het de verwijzing, pas in tweede instantie, naar Psalm 2. Waar vanuit hemelstandpunt geredeneerd wordt. En waarbij God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning zelf en zegt, ik zal van het besluit verhalen enzovoorts. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is een psalm die natuurlijk altijd eerst in de mond van David gelegd wordt, want die heeft hem geschreven, er leidt geen twijfel. Zogenaamde kroningspsalm, want men heeft ze netjes allemaal ingedeeld. Maar het gaat over de kroning van de Heer Jezus. Tot gezalfde. En wanneer is dat gebeurd? Wel, toen de volkeren der aarde, vers 1, psalm 2, vers 1. Toen de volkeren der aarde tezamen beraadslaagden tegen God en zijn gezalfde. En wanneer was dat? Staat in Handelingen 4. Of 3 geloof ik nog, ik weet nooit precies uit het hoofd. Rechtse bladzijde, precies de linkse kolom, iets boven het midden staat het, hè? In de waarheid zijn verzameld Pilatus en Herodes. De heidenen en de volken Israëls, enzovoort. Er wordt Psalm 2 aangehaald en wordt gezegd dat het in die dagen zo is. Nou, die dag dus, die tijd, en meer speciaal natuurlijk de dag van de opstanding van Christus. Als het over echt één specifieke dag gaat, is het die dag en gelegenheid uiteraard. Waaruit volgt dat deze uitspraak van Johannes de Doper dus prematuur is. Een vooruitgrijp op de toekomst. Waarom ook niet? Psalm 2 is dat toch ook? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, maar het was nog 1000 jaar wachten voor het gezegd zal worden. En David als profeet heeft dit tevoren gezegd van de Christus. Vrij naar Handelingen 2 geciteerd nu. En daar in verband met de andere psalm, maar dat doet er niet. Het gaat om het eenvoudige principe. En als ik dan nog een eenvoudiger voorbeeld moet nemen, neem ik Jesaja 53. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Maar het was nog een eeuwtje of 7, 8 te gaan voordat het ooit maar zou gebeuren. Niettemin staat er in onze Bijbels, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Maar het was echt nog toekomst. En niet zo'n klein beetje ook. Toch? Zo niks bijzonders. Nou, dat vinden we hier ook. Het heeft met theologie nauwelijks wat te maken. Het is gewoon een taalkundig verschijnsel. Dat men iets in de verleden tijd zegt, terwijl het voor de toekomst bedoeld is, enzovoorts. En in profetieën gebeurt dat trouwens zo zonder meer. Hoe dat nou allemaal komt, ga ik niet uitleggen, omdat het taalkundige verschijnselen zijn. Maar hier vinden we ditzelfde ook. Hier zegt Johannes de Doper, ik heb gezien en heb betuigd dat deze de Zoon van God is. Dat hij nog moest worden, doet daar niks aan af. En de uitspraak betekent niet dat hij het al geworden was. Volgende punt. Ja, dit waren natuurlijk woorden van Johannes de Doper. Hè? Ze heet allebei Johannes. De schrijver heet Johannes en de doper heet Johannes. Dit worden geacht woorden te zijn van Johannes de Doper. Is het idee. Al moet ik erbij zeggen dat, maar dan loop ik ook weer wat vooruit, hè. dat in het algemeen in het Johannesevangelie dikwijls niet duidelijk is wie er aan het woord is. Omdat terwijl bijvoorbeeld de Heer Jezus nog spreekt, ineens Johannes spreekt. Het verhaal gaat ineens uit. Het wordt ineens een uiteenzetting. Enzovoort. Die begon met woorden van de Heer Jezus. Maar waar nou de woorden van de Heer Jezus ophouden en de woorden van Johannes beginnen, dat is vaak niet aan te wijzen. En het is dan ook inderdaad mogelijk om vers 34 hier te lezen alsof het woorden zijn van Johannes. Het lijkt me niet zo voor de hand te liggen, daarom zei ik het ook niet. Maar het kan wel hoor, het kan heel goed. Komt vele malen voor dat het maar zo overgaat. Want letterlijke citaten hebben wij in onze Bijbels eigenlijk nooit. Het hele fenomeen van letterlijke citaten tussen aanhalingstekens, zo nauwkeurig mogelijk wat iemand exact gezegd heeft, woordelijk of letterlijk, dat is een heel moderne uitvinding. Dat heeft men vroeger nooit nodig gevonden en in de Bijbel kom je het ook eigenlijk niet tegen. Citaten zijn dikwijls heel vrij. Er wordt gewoon gezegd wat iemand gezegd heeft, maar als het herhaald wordt, wordt het gezegd met eigen woorden. Wat vindt u van deze? Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Heb je nog? Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Als het Nieuwe Testament wordt aangehaald, staat er: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar dat is precies wat er gezegd werd, hoor, in Jesaja. Wat was het, 60 gezeten? Of daar in de buurt? Alleen, het wordt meteen verklaard ook nog. Er wordt een stuk uitleg meteen bijgegeven in het citaat zelf. Dat is de aardigheid ervan. Daar moet je aan wennen, dat moet je weten dat het zo nu eenmaal in elkaar steekt. Daarnaast zeg ik, maar dat staat in elke introductie tot de Bijbel. Bij wijze van spreken dan. Dat zo is, dat is niks bijzonders. Dat is algemeen bekend en dan moet je dus bij in de gaten hebben wanneer je leest. Maar hoe het ook zij, deze uitspraak, en van wie die ook is, doet ook weinig te zaken, want hij is toch van de Heilige Geest geïnspireerd, is het woord Gods. Dat zeg ik ook altijd. Het maakt niet uit wie het geschreven heeft, het maakt zelfs niet uit of het later toegevoegd of tussengevoegd is, of dat het misschien van een andere schrijver is. Het maakt me echt niks uit. Ik beschouw het als woord van God en daarmee uit. En als de Heer het nodig vindt om achteraf nog iets in te voegen of toe te lichten, dat is echt in de Bijbel veel gebeurd, aantoonbaar. Ja, waarom zou je dat niet doen? Ten slotte lees je in Genesis over de Zoutzee, ver voor de val van Sodom. Dat kon dus helemaal niet. En dat het er toch staat, komt omdat het toegevoegd is. Iemand heeft er uitleg bij gezet. Ik zeg, waar die streek is, dat is waar nu de Zoutzee is. Maar op het moment dat die geschiedenis zich afspeelt, nog niet. Enzovoorts. En zo wordt de naam Hebron genoemd, terwijl de stad nog Kiryat Arba heette en dat soort dingen meer. En heel populair is ook dat, nee, maar die geloof ik niet, maar ik noem hem u toch, dat Melchizedek koning was van Jeruzalem, terwijl iedereen weet dat Jeruzalem pas Jeruzalem heette nadat David de stad veroverd had en het was pas 1000 jaar later. Ik geloof niet dat Melchizedek de koning van Jeruzalem was, maar zo om haar aan te geven hoe men met de Bijbel omspringt. Je moet dus opletten, die dingen gebeuren nou eenmaal. Nou, terug naar het schriftgedeelte, want er zit nog wat achter vers 34. Het is ongetwijfeld zo dat Johannes, dat wil zeggen de beide Johannessen, hebben gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Lijkt me duidelijk. En Johannes de evangelist gebruikt gelijksoortige woorden later, in elk geval in hoofdstuk 20 van dit Bijbelboek. En het zijn ook zijn woorden waarmee hij zijn eerste Johannesbrief opent. We hebben gezien en getast en aanschouwd het woord des levens, want het woord is geopenbaard enzovoort. Het zijn dezelfde termen. Dus valt best te verdedigen dat het woorden waar zijn van de evangelist Johannes en niet meer van Johannes de Doper. Maar het maakt niks uit verder. Hè? Maar wat wel wat uitmaakt is dit. Er staat weliswaar in onze vertaling dat deze de Zoon van God is. Maar daar is wel degelijk twijfel over. Als het we zullen ons maar niet bemoeien met de discussie erover. Maar als het erop aankomt, is het volgens de gangbare regels zeker dat het er niet staat. Maar dat er staat dat deze de uitverkorene van God is. En het woord zoon staat er dus niet. Waarom het dan toch in onze vertalingen staat, en ook in nieuwere vertalingen, En waarom maar zelden dit commentaar heb bijgeleverd. Want dat is een heel eenvoudige verklaring voor. Die moet u mij niet kwalijk nemen, want ik heb hem ook van een ander. Ik zeg niet van wie, dat doet ook niks ter zake. Waarom het toch vasthoudt aan het woord zoon, is heel eenvoudig dit. Dat men is van mening namelijk bij het lezen van de Bijbel, dat die term zoon van God weliswaar een zeer belangrijke rol speelt in de Nieuwtestamentse brieven en in ieder geval al in Handelingen, na de opstanding van Christus, maar dat men kennelijk moeite gedaan heeft bij het schrijven van de evangelie om daar de term zoon van God in te introduceren met terugwerkende kracht. En dat zou best eens kunnen. Niet dat ik dat uitmaak of dat zo is of niet, maar het zou best eens kunnen. En dat streven bestaat nu nog. En daarom laat men het staan. Want de hoogste titel. Kijk, begrijp je me goed? Elke ongelovige in het algemeen en elke atheïst weet dat voor zover Jezus een historische figuur is, was hij een mens. En wat christenen daar vanuit hun geloof en overtuiging aan hebben toe te voegen is dat hij de zoon van God is. En daarna voelt men de noodzaak om een of andere reden om die term zo vroeg mogelijk al toe te passen. Dat was hij altijd al. Min of meer vanzelfsprekend. En dan worden de argumenten wat sterker. Het was immers vanzelfsprekend, was hij altijd al, zie maar, enzovoorts. En daar heeft men die uitdrukkingen voor nodig. Want wat ons moet opvallen, is dat de term zoon van God in het hele schriftgedeelte helemaal niet voorkomt. Namelijk niet in vers 14 van hoofdstuk 1. Daar staat gewoon de enige geborene van de vader. Niet in vers 18 van hoofdstuk 1. Want er staat niet enig geboren zoon, maar strikt genomen enig geboren God. Monogenes Theos, de enig geboren God. Er staat ook het woord zoon niet. En hier in vers 34 staat het woord zoon ook niet. En dat is natuurlijk heel vervelend voor het geval wij vanuit Johannes 1 willen aantonen dat de Heer Jezus de zoon van God is en ook altijd al was. En daar gebruikt men het hoofdstuk bij voorkeur voor. Kortom, men kan het woord niet missen en laat het dus staan. U zegt dat is een vreemde praktijk. Zeg ik nou, ik ken daar nog een voorbeeld van. Dat is een, denk ik, bekende voorbeeld uit 1 Johannes 5. Over drie zijn er die getuigen en die drie zijn één. Er is dat hele zin tussengevoegd, algemeen bekend, dus absoluut niet origineel. Hele zin tussengevoegd over drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, de Zoon en het Woord en die drie zijn één. Maar heel die zin staat er niet. Niettemin durft men hem niet weg te laten alsnog. Omdat men hem nodig heeft voor het in stand houden van een vaste, kennelijk als elementair beschouwde theologische lering. Zo zit het gewoon en men durft er niet aan te sleutelen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 1 Timotheus 3 vers 16. De verborgenheid der godzaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees enzovoort. Maar het hele woord God staat er niet bij. Maar men heeft de uitdrukking nodig om een stelling vast te kunnen houden, om een leer vast te kunnen houden. Maar als u moeite doet, zoals ik het doe, als u moeite doet te controleren wat er eigenlijk staat, in grondteksten, manuscripten enzovoort, het is echt niet zo moeilijk hoor om dat na te gaan. Zoveel zijn er ook weer niet, en er zijn ook statistieken van, zal ik maar zeggen. Het is niet zo moeilijk, maar dan zal blijken dat het woord God er inderdaad niet staat, maar men durft het niet weg te laten. Dat is het dan. Want het gaat niet over God geopenbaard in het vlees. Het gaat over de verborgenheid die geopenbaard is geworden in het vlees. Dat wil zeggen, net zo in het vlees als dat wij de term besproken hebben naar aanleiding van Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden, namelijk heeft gestalte gekregen, is vervuld geworden, de beloften zijn vervuld geworden. En in 1 Timotheus is dat precies hetzelfde. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is namelijk, en er komt een hele opzomming, is geopenbaard in het vlees. Dat wil zeggen dat inderdaad wat van oudsher verborgen was in het Oude Testament gewoon gerealiseerd is geworden. Vind je die term vlees worden in precies dezelfde betekenis als hier in Johannes 1 vers 14? enzovoorts. Bovendien, als er iets geopenbaard wordt, zeg ik altijd, is het per definitie verborgenheid. En zo staat het daar ook. Zo zijn er nogal meer voorbeelden van schriftplaatsen, waarin halve teksten of zo er eigenlijk helemaal niet horen te staan, maar men durft ze niet weg te laten. Soms ook wel, soms ook niet. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn, die naar de geest wandelen en niet naar het vlees, staat er dan achter. Dus Romeinen 8, vers 1. Maar het staat er niet. Het staat er gewoon, zo is er nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Punt. En voor zover het gaat over wandelen naar het vlees of naar de geest, komt dat weliswaar verderop in het hoofdstuk aan de orde, hoor. Vergis u me niet. Maar het staat er echt in de grondtekst niet. Maar iemand heeft het nodig gevonden om zo'n zin ergens te lenen, een ander bijbelgedeelte en het erbij te zetten, want met de gedachte, ja, maar dat gaat zomaar niet. Zo is er nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Punt. Ik ben niet één. En men heeft het nodig gevonden om erbij te zetten die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar het hoort er niet te staan. Enzovoorts. Ik kan het ook niet helpen. En ik bepaal het ook niet. Het zijn gewoon objectieve normen die men hanteert voor of zoiets er nou al of niet hoort te staan. Staat de ene manuscript wel, de andere niet. En welke is nou goed? En daar heeft men regels voor gemaakt en ik hou me altijd aan die regels. Of ze dan kloppen, in vele gevallen moet ik zeggen, in veruit de meeste gevallen maakt het gewoon niks uit. Verandert er aan het schriftgedeelte niks, maar sommige schriftplaatsen verandert er wel wat, maar die zijn niet twijfelachtig. Nou goed, en dat is deze ook, want voor zover ik weet, zegt Johannes 1 vers 34, ik heb gezien en heb getuigd dat deze de uitverkorene van God is, dat deze Gods uitverkorene is. En dan zult u zeggen, dat is toch niet veel verschil met zo'n... Dan zeg ik, nee, is ook niet veel verschil. Maar het valt dan toch op dat de term er niet staat. En daarmee wordt het ook, voor zover het een rechtstreekse verwijzing is, wordt het geen verwijzing naar 2 Samuel 7, maar wordt het een verwijzing naar Jesaja 42. Ook niks mee mis. Het gaat over dezelfde. Maar daar gaat het niet over een zoon of een koning, maar gaat het juist over een knecht. Die is toch ook wel aardig. Jesaja 42. Ik heb er geen moeite mee hoor, of er nou het een staat of het andere. Het gaat erom dat hij de Messias is, met al zijn titels enzovoorts. Maar in Jesaja 42 staat in vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En de aardigheid is dan dat je via de uitdrukking in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, toch terechtkomt bij de uitspraak ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus en daarna het nederdalen van de duif. Weliswaar niet vermeld in Johannes, maar wel bij Matthäus, Marcus en Lucas. Deze is mijn zoon. De geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. En men zegt dat dat vermoedelijk de reden of aanleiding geweest is om dat woord zoon, in de zin van zoon van God, inderdaad te introduceren in Johannes 1 vers 34. En men leest dan de vier evangelisten naast elkaar. In 3 staat bij dezelfde gelegenheid, deze is mijn zoon, of gij zijt mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. En in dit vierde evangelie, zoals het dan genoemd wordt, staat er in de plaats daarvan de vermelding, ik heb gezien en heb getuigd dat deze de zoon van God is, en dan is alles weer netjes op orde. Want dan staat het min of meer, met verschillende woorden, bij alle vier de evangelisten. Maar de aardigheid is nu juist deze, dat als wij aannemen dat er inderdaad niet staat zoon van God, maar uitverkorene Gods, dan komen we via het verslag van Johannes niet terecht bij 2 Samuel 7, namelijk dit is mijn zoon, de geliefde. En u herinnert zich wellicht nog dat geliefde in het Hebreeuws is gewoon de naam van David. Deze is mijn zoon, David. Deze is mijn zoon, de geliefde. Maar goed, dat is 2 Samuel 7. Maar in hetzelfde verslag of rapport, maar nu in Johannes, komen we niet terecht in 2 Samuel 7. Maar in Jesaja 42, en zie daar, daar blijkt de uitdrukking te zijn niet. Ziet mijn zoon, in wie mijn ziel een welbehagen heeft, of in wie ik al mijn welbehagen heb, want dat is hetzelfde. Maar ziet mijn knecht, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. En als je dan dus goed oplet en netjes doet wat de schrift zegt dat je doen moet, namelijk schrift met schrift vergelijken, dan blijkt de uitspraak, gij zijt mijn zoon, of deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, een samentrekking te zijn van een uitspraak uit 2 Samuel 7, namelijk, hij zal mij ten zoon zijn, en deze uit Jesaja 42, hij is mijn knecht, maar ik heb een welbehagen in hem. Hebben die nog? Of maak ik het nou te moeilijk? Nee, ik denk dat die zo in elkaar steekt. Want de aardigheid is dat hier staat, ziet mijn knecht die ik ondersteun. Dan gaan we even, wie is die knecht? Het is niet persoonlijk bedoeld, dus je mag gerust gewoon een meest voor de hand liggend antwoord geven wat er is. De Christus, dat hoor ik het eerste. Daarna zegt men de Heer Jezus. Oké, die ik ondersteun. Waarom heeft die ondersteuning nodig? Ja, noodzakelijkerwijze. Waarom moet hij ondersteund worden? Waarom moet hij van Gods wegen ondersteund worden? Als hij God is, zij het dan geopenbaard in het vlees. Dat wil zeggen in een menselijke gedaante. Toch? En die vraag die kun je wel 100 keer stellen bij allerlei verschillende bijbelteksten in het Nieuwe Testament hoor. Maar hier heb ik hem uit de oude. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Dat wil zeggen, de kracht van de Heer Jezus was niet zijn kracht, was de kracht zijns vaders. Toch? Of zoals daarom, waarom moest hij ondersteund worden? Omdat hij mens was. En moeilijker is het echt niet hoor. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. Het is toch wel aardig te weten dat de Messias uitverkoren was. Sommige kringen heel moeilijk te begrijpen, vrees ik. Voor ons hopelijk niet, want wij hebben natuurlijk toch geleerd Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, niet waar? Efeze 1 vers 3. Welke zijn dat dan zoal, bijvoorbeeld? Nou, punt 1, dat God ons in Christus heeft uitverkoren. Hetgeen in de eerste plaats betekent dat de Heer Jezus Christus uitverkoren was. Maar hij heette toen nog niet Christus en ook nog niet Jezus. Hij was er zelfs nog niet. Toen zei iemand, dan kan hij toch ook niet uitverkoren zijn. Dan zeg ik, wat denk je van die leer van uitverkiezing? Die zegt dat wij ook al uitverkoren waren voordat we er waren. Voordat we maar geboren waren. Schijnt men toch heus geen moeite mee te hebben. Dus waarom zou ik het om daarna uitleggen? Nee, het gaat erom dat inderdaad deze knecht, deze zoon van David, beschouwd wordt als knecht Gods. En die van Gods wegen wordt ondersteund. En die van Gods wegen uitverkoren is van voor de nederwerping der wereld. Van voor de grondlegging der wereld. En anders dan, als we hem niet Christus kunnen noemen omdat hij dat nog niet was. En als we hem niet Jezus kunnen noemen omdat hij die pas kreeg bij zijn geboorte in Bethlehem. Noemen we hem toch gewoon het lam. Dan zegt u misschien, maar dat was hij ook nog niet. Dan zeg ik, dat maakt niks uit, want er staat in mijn Bijbel dat hij is voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. In 1 Petrus 1. Het lam dat voorgekend geweest is voor de grondlegging der wereld en geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dus ik kan niet missen. De uitverkorene. En die uitverkiezing moet dan een keer gehonoreerd worden. Want uitverkiezing aan zich betekent natuurlijk nog niks als het geen vervolg heeft. En het vervolg op uitverkiezing, want uitverkiezing heeft te maken met het verleden. Het vervolg op uitverkiezing heeft te maken met wat aan toekomst is. Namelijk, tevoren verordineerd tot, dus het tweede punt in Efeze 3. Gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren, voor de grondlegging der wereld inderdaad, net als het lam. Nou goed, maar hij heeft ons in hem ook tevoren verordineerd Tot zo'n stelling en hetzelfde ordineren staat inderdaad in Romeinen 1 vers 4 hoor. Die krachtelijk verordineerd is, orizo, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God na de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Dus inderdaad, hij is van God, hij is de knecht Gods, hij wordt door God ondersteund, God heeft hem uitverkoren en zegt, mijn ziel heeft een welbehagen in hem. En mijn ziel is hetzelfde als ik in dit soort uitspraken, alleen dan met grote nadruk. Dat wil zeggen, men zou het kunnen lezen als, ik heb in hem al mijn welbehagen. Dat is een volstrekt correcte vertaling van de uitdrukking, mijn ziel heeft in hem een welbehagen. Het is niet een letterlijke vertaling dan, maar het is wel de betekenis van de term. En dat is de aardigheid, dat juist ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus gezegd wordt, niet, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb, maar in plaats daarvan staat, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En het punt is, dat in de Bijbel, bij gelegenheid, de knecht inderdaad tot zoon gesteld wordt. Alleen, moet ik erbij zeggen, ja, dat heeft met afstamming dus niks van doen. Maar wel met erfrecht. Maar dat vertel ik natuurlijk al zolang als ik u ken. Althans, dat geldt voor de meeste van u. Dat zoonschap van doen heeft met erfrecht. En niet met afstamming. Dat erfrecht met afstamming van doen heeft, dat is waar. Maar zoonschap als zodanig, volstrekt een kwestie van erfrecht. Geïntroduceerd in onze Bijbel door iemand uit Damascus. Ik zeg het er graag bij, omdat het bepalend was voor de geschiedenis van Paulus. Ja. Maar het was Abraham die tot de Heer zei, Heer, u kunt me nog zoveel beloven wat u wil, maar voor mij hoeft het niet, want ik heb toch geen kinderen. Dat is heel vrij vertaald dan hoor, uit Genesis 15. He. Maar het staat er echt. Hij zegt het op een nogal Joodse wijze, Heer, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, enzovoort. En dan zegt hij, en deze Damaskener, die knecht van Abraham dus, deze Damaskener, eerste keer dat Damascus voorkomt in de Bijbel, deze Damaskener zal mijn zoon zijn. Dus een beetje wegvertaald aan geloof ik, maar ik dacht dat het er nog wel stond, het woord zoon. He? In het Nederlands ook, hè? In het Hebreeuws in elk geval. Deze zal mijn zoon zijn. En erg, als er geen kinderen zijn, dan het hoofd van de huishouding die overblijft, is automatisch dan de rentmeester, zal ik maar zeggen. Deze Damaskener, prachtig type van de bediening van Paulus en onze tegenwoordige bedeling enzovoort. Maar daar gaat het me nou niet om, gaat om de beginsel van die knecht. Heb ik nog een aardige voor u in dat verband? Wij vinden in een van de evangeliën bijvoorbeeld, want helemaal precies weet ik het nou niet, in een van de evangeliën vinden we het verhaal van een hoofdman over 100, die, misschien vertel ik het niet correct, maar het maakt niks uit. Er komt een hoofdman over 100, komt bij de Heer en zegt, mijn zoon is ziek. Maar hij brengt die zoon niet. En hij zegt, nou, dat is jammer, had je zoon mee moeten brengen dan misschien. Toen zei die hoofdman over een centurion, oost-centurion, weet je wel. Centurion, nou goed. De centurion, de hoofdman over 100, die zegt dat tegen de Heer, maakt toch niks uit, want ik ben zelf ook een man met autoriteit en ik hoef maar een woord te spreken en er gebeurt, dat was toen nog zo natuurlijk, hè, de militaire dienst, nou goed. En de Heer doet dat, spreekt een woord en achteraf blijkt dat die zoon dan genezen wordt. In een andere evangelie, in dezelfde plaats, ik meen dat Capernaum was, komt de koninklijke hoveling bij de Heer Jezus en zegt, mijn knecht is ziek. En daarna volgt hetzelfde verhaal. En dan zegt iemand als dokter Boelentje, die naam noem ik omdat ik zoveel bijbels waar zijn naam aan verbonden is verkocht heb, dus dan zeg ik het er nu maar bij, ter waarschuwing, alsnog, achteraf. Soms heb ik er spijt van dat ik ooit in iemand zo een boek verkocht heb, want dan denken ze meteen dat het betrouwbaar is. Ik weet niet waarom. Maar goed. Er is niks betrouwbaar, alleen het woord van God is betrouwbaar. Hè? Maar goed, het is een verhaal van een koninklijke hoveling met een knecht die genezen wordt. En dan zegt dus dokter Boelentje, ja, dan is het een ander verhaal, hè. Want het is niet een centurion, maar het is een koninklijke hoveling. Het is niet een zoon, maar een knecht. Waarmee u maar voorziet dat ook hooggeleerde heren dus met gemak in deze eenvoudige fouten vallen. Want je kunt vragen welke rang had de koninklijke hoveling. Dan zeggen wij die van centurion, dat is gewoon een militaire rang. Net zo goed als dat je hofmaarschalk bent als je krentenbroden moet aanpakken aan het hof. Maar dat was al lang geleden, geloof ik, hè? Toch niet? Kennen jullie niet? Toen er was toen er nog Roland en Rol stonden rond Paleisjesdijk. Maar laat maar zitten. Hè? Weet je, nou begint het weer te dagen. Opperkrentenbrood aanpakken heette het. Maar er was iets van maarschalk of zo. Zijn naam ben ik gelukkig kwijt. Nou goed. Maar een koninklijke hoveling die heeft een militaire rang. Dus het kan heel goed dezelfde zijn. En waarom zou iemands knecht niet iemands zoon, namelijk erfgenaam zijn? Tenzij dan dat je betekenis van de termen niet kent. Dat ging toch wel wat triest vindt voor iemand als Boerenzier. Meestal omdat hij ook Albert heette van zijn voornaam, van aan de zin. Maar die fouten worden nu eenmaal gemaakt, maar we zouden ze niet maken. Er is geen tegenstelling daarin, enzovoorts. Maar de aardigheid is, want zo kom ik erop, hier heet het in Jesaja 42, ziet mijn knecht. En hier beginnen die hoofdstukken over de knecht des Heren. Wel bekend. En Jesaja 53 maakt daar ook nog deel van uit. Die knecht des Heren. En over het algemeen is men, althans binnen het christendom, van mening dat die knecht des Heren gewoon de Heer Jezus is. En dat is ook terecht. De Joden denken dat zij het zijn. Dus ook terecht. Het is allebei waar, maar op verschillende niveaus. Maar het gaat inderdaad over de Heer Jezus. En de aardigheid is dat de Heer Jezus dus inderdaad beschouwd wordt in de dagen zijns vleeses, niet als de zoon, maar als de knecht. Maar het is die knecht die tot zoon zou worden. En sorry dat er met afstamming niks van doen heeft. Ik kan er ook niet meer van maken dan het is. Zo is het nou eenmaal. Knecht. Afstamming wordt trouwens niet buitengesloten, want daarna citeer ik al de Galaten 4, waar staat, zolang de erfgenaam, de zoon dus, een kind is, dan is hij dus nog niet de zoon, maar vooruit. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Met andere woorden, ook het natuurlijke kind, dat wellicht aanspraak kan maken op de erfenis uiteindelijk, en dus op zoonschap, wordt naar Bijbelse maatstaven, zolang hij minderjarig is, beschouwd als knecht. En daarom liggen die woorden knecht en zoon echt dicht bij elkaar. Maar ze zijn niet identiek, ze liggen in elkaars verlengde. Maar daardoor zijn ze in zekere mate synoniem. En als de Heer Jezus de knecht Gods genoemd wordt, dan is hij knecht Gods, opdat hij zoon zou zijn. Op grond van gebleken trouw en dienstbaarheid. En daarna zeg ik, en voor zover, ik bedoel het als argument, voor zover ook wij zonen Gods zouden worden, want dat was punt 2 in Efeze, tevoren geordineerd om tot zonen gesteld te worden in Christus. Voor zover wij zonen zouden worden, zou het zijn op precies dezelfde basis, op basis van onze dienst aan hem nu. En omdat wij van nature niet bekwaam waren tot de dienst aan God, heeft hij ons bekwaam gemaakt. Door wedergeboorte namelijk. Heeft hij ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, dat is 2 Korinther 3, dan wel heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, dat is Colossense 1. Precies hetzelfde verhaal. Toch? Dus daar is niks moeilijks aan. Maar de aardigheid is dan dat weliswaar in Matthäus, Marcus, Lucas staat, deze is dan wel, gij zijt mijn zoon, de geliefde David, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar de term in wie ik al mijn welbehagen heb is ontleend aan Jesaja 42 vers 1 en niet aan 2 Samuel 7. En vervolgens de parallele uitspraak in Johannes 1 is die van Johannes 1 vers 34. En daar staat, als het goed is, ik heb gezien en heb getuigd dat deze de knecht Gods is. Welke? Nou, die uit Jesaja 42 en verder. Van wie inderdaad gezegd wordt, mijn ziel heeft hem in hem een welbehagen. En dat is het verhaal dus. En dan wordt het ineens weer prematuur. Dat wil zeggen, hij is de knecht, maar de bedoeling is dat hij de zoon zou worden. Op basis van dienst, geloof, onderwerping, trouw, enzovoorts. En dat is wat de Heer Jezus over zichzelf ook vertelt. Over zijn eigen bediening. Dat het niks voorstelt dan alleen onderwerping aan wat hij moet doen. Zijn hemelse vader noemt hij hem. Nou goed, daarna laat ik dit maar even los en ga verder met het gedeelte wat wij gelezen hebben. Niet om ons bezig te houden met de roeping van de eerste discipelen, al weet ik niet of ik me beheersen kan. Ja?
Zacharië haalt bijvoorbeeld dan de spruit.
Ja.
Hoe deel je hem dan in?
De uitspraak over de spruit. Komt trouwens 4 keer voor, hè? Zacharia, Jesaja, nog zo wat. De spruit beschouw ik als een uitspraak over de opstanding van Christus. Ik ontleen hem bij voorkeur aan Jesaja. Zie, er zal een reisje. Het is een ander woord dan spruit, maar het is een synoniem, hè? De Bijbel heeft er nogal wat. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaïe. Nou, dat reisje voorkomen kan ik me nog wel voorstellen als iemands geboorte. Maar afgehouden tronk, daar struikel je dan over.
Ja.
Lijkt mij. Het is trouwens heel gebruikelijk om erover te struikelen. Ik zal het maar even toelichten. Over een afgehouden tronk. Daar struikelen. Nou, hebben we dat weer gehad. Daar struikelen. Maar ik bedoel het nu overdrachtelijk. Want dat het reisje, de Heer Jezus Christus, is oké. Okay, maar wat is die afgehouden tronk? Was die afgehouden dan? Hij was van Izzi, dus het was het huis van Izzi en 1 generatie verder dan het huis van David. Maar was dat afgehouden dan? Helemaal niet. Was niet afgehouden. Tenzij dan dat de dood van de Heer Jezus zelf het afhouden was van deze tronk, van deze boom. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Een boom en er blijft een tronk over. Maar dan denk je, dan is de boom weg. Maar de aardigheid is, er komt een reisje uit voort. Dat is de opstanding van Christus. Nieuw leven uit de oude stam. Alleen, ja, wij lezen die tekst per traditie in december. Eind december. En dan, hè? Kortom, dat het een messiaanse uitspraak is duidelijk. Maar hij hoort eigenlijk bij Pasen. En niet bij Kerst. Dus dat is met al die dingen zo. Hè. Dat heeft te maken met wat ik er straks vertelde. Men ziet de Heer Jezus als zoon van God. Zo wordt hij ook genoemd. Vanaf zijn opstanding. Maar daarna probeert men de gedachte zo ver mogelijk terug al toe te passen. Kijk, een van de vorige keren heb ik dat hier ook verteld, dacht ik. Men past het dan toe bij zijn doop of zoiets. Hè. Bij voorkeur bij zijn geboorte al. En dus aanleiding, of heb je aanknopingspunt genoeg om het alles wat met op zijn geboorte betrekking heeft, typologisch staat voor zijn opstanding. En daarom kan je dus in tweede instantie zo'n tekst als die spruiten of het reisje kun je dan toch in verband brengen met zijn geboorte, maar allemaal op dezelfde lijn. Al die dingen samen namelijk spreken over zijn wedergeboorte. Zijn opstanding uit de dood. Nou goed. Daarna kom ik dus in het gedeelte vanaf vers 35. Waar staat dus andere dags wederom. En dat wederom betekent niet nog een keer. Maar dat betekent gewoon dat Johannes hier nog een keer stilstaat bij wat hij eerder al gezegd heeft. Namelijk, hij zegt dat Johannes de Doper gezegd heeft, zie het Lam Gods. En hij vertelde er nog veel meer bij. Maar op diezelfde dag, bij diezelfde gelegenheid, zei Johannes dus inderdaad, zie het Lam Gods. En toen waren er ook 2 discipelen bij die hem dat hoorden spreken. En zij volgden Jezus. En dan zeggen we, nou, dat is het verhaal van de eerste discipelen. En de eerste 2 discipelen van de Heer Jezus waren oorspronkelijk discipelen van Johannes de Doper. En ze volgden hem enzovoorts. Dat zal ook wel. Maar als u zich daarin gaat verdiepen, dan heb u nog wel een paar dagen werk, vrees ik. Omdat als we de verschillende verslagen over de roeping van de discipelen naast elkaar leggen, dan hebben we een aardige puzzel van hoe het nou precies gegaan is. En eerlijk gezegd, daar kom je niet echt met zekerheid uit, hoor. eenvoudig omdat het niet een verslag is van alles wat er op die ene dag gebeurt. En hier ook staan er dingen bij die, als u het mij vraagt en ook als u de anderen vraagt, inderdaad niet op diezelfde dag hebben plaatsgevonden, maar pas veel later. Maar ze worden er hierbij verteld. Het gebeurt nog eenmaal. Nou goed. Maar waar het om gaat is de uitspraak. Zie het Lam Gods uit vers 36. En dan neem ik even mijn lijstje erbij. Want dat is een aanduiding natuurlijk van de Heer Jezus. Zie het Lam Gods. Daar hebben we het al over gehad naar aanleiding van vers 29. En daar werd die Lam Gods genoemd. En in vers 30 werd hij man genoemd. Enzovoort. Hè? Maar het gaat hier gewoon verder. Want hier wordt hij opnieuw Lam Gods genoemd. En daarna wordt hij genoemd Rabbi in vers 39. Rabbi, waar woont gij? En daarna wordt hij in vers 42 genoemd de Messias. Wij hebben gevonden de Messias. En aardig is dat de Bijbel er zelf bij zegt dat als je dat vertaalt naar het Grieks, dan kom je terecht bij Christos. De Christus. Het is dus hetzelfde, hè? Beide betekent gezalfde. Kortom, hij is Lam Gods, hij is Rabbi, hij is de Messias, namelijk hij is de Christus. Daarna in vers 46 lezen wij, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. Heb je nog een aanduiding van de Heer Jezus? Degene van wie Mozes geschreven heeft. En dan nog een keer, Jezus de zoon van Jozef. Nou ja, van Nazareth. Hoewel je via degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, dat je via die uitdrukking bij de naam Jozef komt, dan zit je toch in Genesis 37 en wat er verder volgt, toch? Dan bij die Oude Testamentische Jozef terecht. En vandaar dat er ter correctie bij staat, nou ja, die van Nazareth. Maar er is dus wel wat mee. Niettemin heet hij Jezus, de zoon van Jozef. En daarna in vers 50, jawel, daar wordt hij eigenlijk pas voor het eerst in dit hoofdstuk de zoon van God genoemd. Vers 50. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, dat wordt dus herhaald, want dat stond in vers 39 ook. Rabbi, gij zijt de zoon Gods. De zoon Gods. Welke zoon van God is nu even weer de vraag? Ik weet dat het voor de meeste christenen een domme vraag is, maar ik stel hem toch elke keer. Welke zoon van God? Die uit 2 Samuel 7, en het staat erbij, want hij wordt meteen genoemd, gij zijt de koning Israëls. En dat is 2 Samuel 7. De zoon van David, die onwankelbaar koninkrijk zou hebben. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen. En hoe dat maar heten mag. En hij zal mij ten zoon zijn. Daar is altijd de verwijzing naar, hoor. Ja, en niet naar een van de drie personen van de Godheid. Dat is het probleem. Wij komen door dat soort dingen komen we altijd meteen op het verkeerde spoor terecht. Nemen de verkeerde wissel en zijn de Bijbel uit en komen nergens meer uit. Maar het spoor loopt gewoon terug tot 2 Samuel 7. Gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning Israëls. Overigens, meteen maar even. En was hij de koning Israëls? Nee, volgens sommigen was hij een arme sloeber. Volgens anderen een oproerkraaier. Volgens anderen een revolutionair. Volgens anderen een hippie. Wat hebben we nog meer gehad ook alweer? Volgens anderen gewoon een misfit. Wat het er wezen mag. Nou, letterlijk vertaalde maar een onaangepaste. Een misfit noemen de Amerikanen dat. Hè? Hoe de Engelsen dat noemen, weet ik niet. Maar vooruit. Maar goed, maar men ziet hem als een soort schlemiel. Dat is een heel goed Jiddisch woord, dus dat mag ik wel gebruiken. Een schlemiel die ongetwijfeld goede bedoelingen had. Want dat weet men niet te ontkennen. Dus dat zal dan wel zo wezen. Alleen hij was niet handig genoeg om er werkelijk wat van te maken. Of hij had de tijd en de omstandigheden tegen, of wat dan ook maar was. Of hij was nou eenmaal de zoon van de timmerman en als hij voor een dubbeltje geboren werd, dan word je nooit een zilverling. Of zoiets. Dat zijn de verhalen. Maar hier staat, gij zijt de koning Israëls. Was hij de koning Israëls? Naar aardse maatstaven is hij dat vandaag nog niet. Nog steeds niet. Het graf in Handelingen 2 zegt Petrus, zijn graf is onder ons. Maar zijn troon, toen niet en nu nog steeds niet. Met andere woorden, het is prematuur. En dan zeggen jullie weer, als dit prematuur is, waarom zou de uitdrukking, gij zij de Zoon van Gods, nou ineens geen prematuur zijn? Gij zij de gezalfde. Enzovoorts. Dat kan toch heel goed, dat het vooruitgrijpt op wat hij zijn zal. Er is er niks moeilijks aan. Nou, daar gaat het ook inderdaad over, uiteraard, in dit schriftgedeelte. Zodat u maar weer ziet dat hier allerlei aanduidingen, allerlei namen en titels gegeven worden aan de Heer Jezus. En nou, nog even verder. Want het meest merkwaardige, ik zeg het altijd, maar ik geloof niet dat het goed doordringt. Ik zeg het altijd, de Heer Jezus noemt zich nooit zo. En als iemand hem zo noemt, negeert hij het. Dus één, of hij zegt, mondje dicht. Of hij zegt, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar hij zegt nooit, dat is correct. Hij zei wel een keer, gij zegt het. Maar, en dat wordt dan in theologische en orthodoxe kring meteen uitgelegd. Als, kijk, hier zegt hij het, hier geeft hij het toe. Zie je wat dat hier is? Zo van, dat heb je goed geraden, of iets dergelijks. Maar dat betekent het niet. Gij zegt het betekent gewoon, dat zijn uw woorden. En echt waar, in de meer afstandelijke schriftverklaringen staat dat er ook gewoon zo. Natuurlijk betekent dat niet, dat zeg ik niet, het zijn uw woorden. En de Heer bevestigt het niet en ontkent het niet, niks. Trouwens, als hij dat had wel zo gedaan hebben, dan had hij er een heleboel toelichting bij moeten geven. Maar daarna moet ik zeggen, het was helemaal de bedoeling niet dat dat toen al aan de grote klok werd gehangen. Dat was de prediking dus ook niet. Het was de prediking vanaf de Pinksterdag. Toen het Petrus geoorloofd was vrij uit te spreken. Daar gaat het maar om. En wat valt ons hier op? Dat hij genoemd wordt het Lam Gods. Dat hij genoemd wordt Rabbi. Dat hij genoemd wordt, wat was het ook weer, dat er genoemd wordt de Messias, de Christus, de zoon van Jozef, degene over wie in de wet geschreven is, de zoon Gods, de koning Israëls. En hoe gaat het nou verder? Jezus antwoordde, vers 51, en zei tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Maar gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar, voorwaar. De eerste keer dat het voorkomt hier, komt meen ik 25 keer voor. Ik weet niet of het uitsluitend het Johannes-evangelie is, of ook de andere evangelieën, maar hoofdzakelijk Johannes-evangelie. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Hoezo slotwoord, denk ik altijd als ik met een kruiswoordpuzzel bezig ben. Staat dubbel aan het begin. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. En dat, daarop volgt altijd een zeer elementaire uitspraak, vanzelfsprekend. En minder vanzelfsprekend voeg ik er altijd wat aan toe. Namelijk, ik ben van mening dat elke keer als zo'n uitspraak komt, voorwaar zeg ik u, dat het een uitspraak is die niet van doen heeft met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, maar met de verborgenheden van het Koninkrijk van Christus. En dus uitspraken over onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En vandaar de grote nadruk die ze meekrijgen. Omdat ze niet voor de hand liggen, deze uitspraken. En dus, voorwaar, zeg ik jullie, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende, maar daar hebben we het nog wel over, op. En nou is de vraag, niet wie zeggen de mensen dat ik ben, wie zegt gij dat ik ben. Maar nu is de vraag, en die komt later ook inderdaad aan de orde, wat zegt gij van uzelf? Ik meen dat Pilatus het was die vroeg. Wie bent u? Wat zeg jij van uzelf? Nou, hoe hij zichzelf noemt, de zoon des mensen. En merkwaardig genoeg, gangbare commentaren, want ik verschouw me vanavond achter de commentaren. Leuk is dat, hè? Nou goed, de gangbare commentaren zeggen, de Heer Jezus was nederig van hart, dus die gebruikte al die titels niet. Die liet het voor, die was een gewoon mens en had geen belang bij dit soort adellijke titels enzovoort. Hij noemde zich gewoon zoon des mensen. Maar dat is een blunder. Dat is een blunder van de eerste orde. U weet wel, de zoon des mensen, namelijk hij was een van ons. En men vertaalde dus, men vat het op als, ik ben ook maar een mens. Leuk is dat, want als je dezelfde commentatoren daarop vangt, dat de Heer zegt, ik ben ook maar een gewone mens, dan is dat niet goed, hè? Want zo hadden ze het niet bedoeld. Nee, maar dat is de inconsequentie in de traditionele christologische leringen dikwijls. Maar goed, daar ga ik dan maar niet op in. Hij noemt zich zoon des mensen. Dat is inderdaad een menselijke titel. Dat is waar. Hij kon er ook niks mee verkeerd zeggen, want hij als mens kon recht doen gelden toen al op die titel. Om de eenvoudige reden dat de titel betekent zoon, namelijk erfgenaam van Adam. En het is niet een aanduiding van mens in het algemeen. Het is de aanduiding van die mens, te midden van 5,5 miljard, hoeveel hebben we er tegenwoordig? Die mens, te midden van de gehele wereldbevolking, die aanspraak kan maken op de erfenis van de eerste mens, Adam. Maar is er natuurlijk maar één, hoogste in rang, eerstgeborene van Adam, zoon van Adam. Dat is wat de titel betekent. Commentatoren wijzen erop dat de term zoon des mensen het eerst voorkomt in Daniel 7. In een visioen. In de hemel. Ik zag iemand de zoon des mensen gelijk. In de hemel. Dat is niet zomaar iets. Zomaar een mens. Blijkt echt de Heer zelf te zijn, hoor, overigens. Maar goed, ik ga er maar verder niet op in. Maar de gedachte is dat die term zoon des mensen de hoogste titel is die een mens kan dragen. En dat de titel in elk geval hoger is dan de titel zoon van David. Om de eenvoudige reden dat de titel zoon van David in het primair verband houdt met koningschap over Israël. Nou, eerst over de Joden, dan iets breder over de 12 stammen van Israël. Maar de titel zoon des mensen heeft niet van doen met een koninkrijk over Israël, maar met een koninkrijk over alle volkeren der aarde. Want Adam, tot Adam en over Adam werd gezegd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. En niet alleen de aarde, maar alles wat erop is. En dus de koning van heel de mensheid. Dat is wat het is. En op basis van die titel kan hij aanspraak maken op een troon niet slechts over Israël, maar over heel de wereld. Daarna wijs ik u erop dat de lijn van erfgenamen van Adam dus ook inderdaad in de Bijbel getrokken wordt. U weet wel, Adam zet een als Cain om een elke keer tot Noach uit het hoofd. Daarna wordt het moeilijker. En dit loopt dan via Noach tot Abraham. Abraham is de 20e, heb ik eens een keer onthouden. Om een of andere reden. En van Abraham gaat het dan verder via Isaac, Jacob, Juda. En zo verder naar David. En via David vervolgens verder tot op Jezus van Nazareth. We hebben er twee varianten van de lijn vanaf David tot Christus. Maar dat doet nou weinig ter zake. We hebben ze in de schrift. En daar gaat het om. Op die basis kan hij zich... kan hij die titel claimen. Hij was dus de zoon des mensen. Hij deed alleen geen moeite in de praktijk om zich die troon over de hele wereld te verwerven. Dat is punt 1. En punt 2, er waren er ongetwijfeld maar weinigen die werkelijk begrepen wat de titel inhield. Dus er kon er zich nog achter verschuilen. Oh, dat mag dan zo wezen. Niettemin, het is de Bijbelse titel voor die mens die heerschappij zou hebben over de hele mensheid. De mens die namelijk beschouwd wordt als de eerstgeborene van heel de mensheid. Maar daarom ook die mens die het recht had tot lossing. Heel onbekend, maar hij is heel fundamenteel. Hij was die mens die de zonde der hele mensheid kon dragen. Omdat hij als hoofd van de mensheid, op grond van zijn afstamming en erfrecht, het recht had tot lossing. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Dat staat allemaal in de wet, hoor. Dat niemand anders kon het doen. Een gewoon mens kon ze niet zomaar. En dan niet zeggen, ja, hij moest de zoon van God zijn. Nee, hij moest zijn erfrecht van Adam aan kunnen tonen. Dus de officiële titel dragen ook naar Bijbelse wetten, naar Gods wet om zo te zeggen. De officiële titeldrager zijn van Adam, dus de erfgenaam van Adam. Met rechten op heerschappij over geheel de aarde. En de andere kant ook met het recht, niet de plicht, want die bestaat niet, maar het recht tot lossing. En van het recht tot lossing heeft hij uiteraard eerst gebruik van gemaakt. Want wat moet hij met een koninkrijk over al die zondige mensen? Schiet ook niet echt op, toch? Dus eerst het recht tot lossing, dat is toch simpel? Eerst het recht tot lossing en daarna zijn rechten op de troon. En dat begint dan met een troon over Israël, want de lijn van erfgenamen van Adam tot de Heer Jezus Christus loopt nou eenmaal via David en dus via de troon over Israël. Dat is waar. Maar het is meer dan dat. Daar gaat het maar om. Ik ben ook van mening dat die beroemde Davidster, of het teken van Salomo, of hoe die men heet, die ster, dat als je hem even losmaakt van David en gewoon vraagt wat betekent het binnen Bijbelse symboliek, kom je niet eens bij David terecht, kom je bij Adam terecht. Via die zespuntige ster kom je namelijk bij Adam terecht. Ik ga het nou niet uitleggen, maar zo is het nu eenmaal. Ik denk dat het een logo is van de zoon des mensen. En dat David hem dus gedragen heeft en vervolgens Salomo. Ja, in hun dagen waren zij de zoon des mensen, Ben Adam. Zoon van Adam. En in zijn dagen was Jozef van Nazareth dat ook. Daarom wordt hij met alle egaars behandeld door de engel die tot hem spreekt enzovoorts. Kortom, die titel bedient de Heer zich van. Maar het is een aardse titel, niet zoon van God. Ook niet gezalfde, want weliswaar zou de Messias en dus de gezalfde, de Christus, zoon des mensen moeten zijn, op grond van zijn afstamming en dus op grond van zijn erfrecht. Maar andersom kan men de titel zoon des mensen of zoon van David claimen, zonder dat men eerst uit de dood is opgestaan en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, de Messias moest, voor hij de Messias werd, wel degelijk zoon des mensen zijn. En dus ook zoon van David, het zit in dezelfde lijn, het is hetzelfde register, maakt in de praktijk geen verschil. Maar dat was de volgorde. En naar menselijke maatstaven voldeed hij aan die eisen. Hij was de zoon des mensen en voor zover hij de Christus, de Messias zou zijn, dan wel de zoon van God enzovoort. Het was aan God om hem daarin aan te stellen, maar naar de mens en wat zijn afstamming betreft voldeed hij aan de eisen. En hij werd aangesteld, maar niet dan nadat hij eerst gebruik had gemaakt van zijn recht tot lossing. Op basis van zijn titel, de zoon des mensen. Dat is het Bijbelse verhaal, althans het verhaal van Gods kant bezien. En daarna werd deze zoon van Adam, en dus het hoofd van de oude mensheid, rechtens, werd vervolgens in zijn opstanding het hoofd van de nieuwe mensheid, om de eenvoudige reden dat hij daar echt de eerste was. Weet u dat? Prachtverhaal. Alle lijnen in de Bijbel, maar het zijn lijnen, komen samen, niet liepen parallel, het is maar één lijn. Nee, het zijn verschillende lijnen, ze komen allemaal samen in de persoon van Jezus van Nazareth. En ze zijn samengekomen in zijn opstanding. En de rest is formaliteit, denk ik. De rest is een kwestie van tijd. Waarin deze dingen ook verder ontwikkeld dan wel openbaar gemaakt zullen worden in de praktijk. Maar goed, dan laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. Het lijkt me toch wel aardig om op te merken dat die geschiedenis van de eerste discipelen, zoals die genoemd wordt, uiteenvalt in twee delen. Deel tot en met vers 43 en dan het andere deel des anderen daags enzovoort. En daarin worden ons twee verschillende gebeurtenissen vermeld, maar ze lijken erg op elkaar. Deze werving van de discipelen. Maar de aardigheid is, maar wij gaan daar vanavond niet echt op in. De aardigheid is dat het eerste deel, namelijk tot en met vers 43, eigenlijk gewoon de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling en dus van het ontstaan van de gemeente enzovoorts. In dat gedeelte is dan ook niet sprake van de koning Israëls of iets dergelijks, of een Israëliet in welke geen bedrog is, speelt allemaal geen rol. Wij vinden gewoon twee discipelen, waarvan de een mannelijk was, zo heette bedoel ik, Andreas, Anthropos, mannelijk. Andreas, en de andere weten we niet wie het was, want het staat er niet bij. En daarom weten we het juist wel, maar daar gaat het nou niet over. Maar de aardigheid is dat deze twee discipelen die volgen de Heer Jezus. En er ontspint zich een heel eigenaardige discussie. Ik vind hem prachtig. Zij vragen hem: Rabbi, waar woont gij? En de rabbi zei toen: komt en ziet, in de Statenvertaling. Mijn juffrouw Nederland zou het vermoedelijk toch fout gerekend hebben. Want die zou gezegd hebben dat je dat zo niet zegt in het Nederlands. Je zegt gewoon in het Nederlands: kom maar kijken. Kom en zie. Dat is ook kom maar eens kijken. Dat staat niet meer in de bundel, geloof ik. Hè? Kom en zie. Kom maar kijken. Want wij kunnen dat in het Nederlands doen. Twee werkwoorden op deze wijze aan elkaar koppelen. Komen fietsen, komen praten enzovoorts. Maar dat kan in bijna geen enkele taal. Blijven gewoon twee werkwoorden naast elkaar. Zoals hier, kom en zie. Maar betekent, kom maar kijken, ga maar mee. En het leuke is dan dat er nog laconiek achter staat. Zij kwamen en zagen. Dus ze kwamen kijken. Waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En nou weten we nog niet waar hij woonde. En dat vind ik zo aardig. We weten alleen maar twee discipelen. We weten maar van één van beiden hoe hij heette. De andere weten we niet. En waar ze nou naartoe gingen, waar de heer nou huisde, weten we ook niet. En dat is heel aardig, want alles bij elkaar is dat dus een kwestie van de verborgenheid. En dus gewoon onze bedeling waarin het erom gaat. Om de vraag, waar is de heer eigenlijk? En de vraag is of wij hem volgen, opdat ook wij zijn waar hij is. Maar dat was Johannes 14. Daar vind ik hetzelfde verhaal, Johannes 14. Het huis van mijn vaders, ik ga heen om uw plaats te bereiden, omdat ik heen gegaan zal zijn, uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Toen zei een van de discipelen, wij weten niet waar gij naartoe gaat en hoe zouden wij de weg weten? Ze wisten van niks. Misschien. Ja, wij zeggen dat was de hemel, maar goed, achteraf, dat is praten achteraf natuurlijk, hè. Maar daar hadden ze toen geen idee van. Terecht, omdat het gaat om tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En hij is heen gegaan en heeft ons plaats bereid en wij zijn waar hij is. Dat is niet de meest brede interpretatie, maar eerlijkheidshalve zeg ik dan toch, maar ik geloof wel dat het dat betekent. Wij zijn waar hij is. We zijn met Christus gezet in de hemel enzovoort, in dat vaderhuis. Het is niet een uitspraak over de wederkomst, het is een uitspraak over de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Maar goed. Maar iets dergelijks vind je dus in dit schriftgedeelte ook. Eerst de roeping van, laten we zeggen, Andreas, en als u het mij vraagt, was het Johannes? Wil ik iets verder vertellen? Als u het niet volgt, dan sorry. Met Andreas betekent mannelijk. Dat is wat de gemeente is. Dat herkent men niet, omdat men denkt de gemeente is een vrouwtje. Een bruid. Dat is de meest populaire variant. Maar de gemeente is in de eerste plaats mannelijk. Dat staat op verschillende plaatsen trouwens, dat het zo is. Mannelijk. Het lichaam van de man. Het lichaam van Christus. En dus een mannelijk lichaam, voor zover je dat zo kunt zeggen. En vandaar Andreas, de mannelijke, is het enige naam die hier meekomt in het hele stuk. En Andreas is de mannelijke. En die andere, die Johannes, dat was Johannes, hè, dat weet iedereen. Hè. Zijn naam staat er niet bij, dus was de schrijver van dit Bijbelboek. Daar heeft niemand enige twijfel over, ik ook niet. Maar hij blijft dus een beetje geheim, maar het was Johannes. En wat ik altijd zeg, zeg ik dus ook nu. Johannes is een beeld van de gelovigen naar de 10 stammen van Israël. En daarna gaat Andreas naar zijn broer, Simon Petrus. En die komt dan ook mee. En van Petrus zeg ik altijd, sinds het me heugt. Van Petrus zeg ik al, dit is een beeld van de gelovigen naar de Joden. En dan hebben ze allebei bij elkaar, Johannes en Petrus. En ze zijn tot de Heer gebracht door Andreas. Heb je dat? En Andreas staat dan voor de gemeente als zodanig, mannelijk enzovoorts. Maar de gemeente is verzameld uit, geloof ik, 10 en 2 stammen in die volgorde is het verhaal. En meer vertel ik er dan nu verder maar niet over, maar... Nou, laat maar zitten, hè. Daarna komt er net, nog net zo'n verhaal. Want daar gaat het over Filippus en Nathanael. Begint ook met die twee enzovoort. Maar het is duidelijk dat in dat schriftgedeelte typologisch en profetisch meer nadruk ligt op de roeping van Israël straks in de toekomst. Bij de wederkomst van Christus. Dan gaat het ineens inderdaad over Israël. Koning Israël, een Israëliet in welke geen bedrog is. De vijgenboom wordt er nog bij gesleept. Niemand weet waarom. Maar het staat erbij, hè? Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waard, zag ik u. Ik heb je wel gezien onder die vijgenboom. Wat het voor het verhaal uitmaakt. Dat is een van de emblemen van Israël. Daar gaat het maar om. Ze zijn een beeld van de roeping van Israël straks in de toekomst. Eerst de roeping van de gemeente, uitgebeeld tot en met vers 43. En vanaf vers 44 uitbeelding van de roeping van Israël in de toekomst. Dat is tot en met vers 51. Er zit nou trouwens een pracht van een woordspeling in, die wij denk ik in het Nederlands compleet missen. In het Grieks vermoedelijk ook trouwens hoor. De uitspraak namelijk in vers 48, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Ik ben niet zo goed thuis in het Hebreeuws, maar als je het terugvertaalt, wegvertaalt naar Hebreeuws, dan krijg je zoiets als, waarlijk een Israëliet die geen Jacob is. Zeker, want de term bedrog is, als u mij vraagt, de verwijzing naar de naam Jacob. Waarlijk een Israëliet. Andere vertalingen hebben, een ware Israëliet. Een echte Israëliet. Hoezo een echte? Nou, hij is niet Jacob, hij is Israël. Maar er komt dan in welke geen bedrog is. Maar u weet dat Johannes toch wat diepzinnig is, met zijn woordkeuze en taalgebruik. Nou, dit zit erachter. Want u weet, Jacob, zo heette de man oorspronkelijk. Maar na zijn bekering, want dat is de populaire variant, hè, via Pniel. Na zijn bekering heette hij Israël, werd hij van Gods wegen Israël genoemd. Niet langer Jacob, maar Israël. En Jacob wordt, nou, het betekent zoveel als hiel. Maar een van de interpretaties ervan is die van Hiele Lichter, namelijk bedrieger. En zo wordt het inderdaad gebruikt door zijn broer, door Esau. Hij zegt, daarom heette Jacob, omdat hij me nou 3 keer bedrogen heeft. Staat ergens, in Genesis, linkse kolom, ergens, nou, ik weet niet precies waar het staat. Maar de Bijbel zegt dus ook dat dat een toepassing van die naam is. Eén ervan, maar niettemin, het is er één. En de naam Jacob is de naam van de natuurlijke mens, om zo te zeggen. Maar als je tot geloof komt, heet hij Israël. Heerser, dan wel strijder, maar ook heerser. Sar, heerser met God. Is de gedachte. Maar er staat dus waar, een echte Israëliet. Hier een ware Israëliet. En geen Jacob. In welke geen bedrog is. En dan nog verder. Want als u nou zegt. Nou, dat heb je mooi ver weggehaald. Dan zeg ik inderdaad. Het stond niet in de commentaar. Niet dat ik me herinner tenminste. Maar je vindt hier een paar versen verder. Nog een verwijzing naar Jacob. Namelijk in vers 52. En dat hing helemaal samen met die, met zijn bedrog en zo hoor. Was trouwens nog. Was trouwens nog voor Pniel als je het mij vraagt. Maar vooruit. Maar dat was Jacob nadat hij op kosten van Esau eerst geboortezegen had ontvangen van vader Isaac. En toen moest hij voor Esau, zijn broer, vluchten. En de eerste overnachting was in de plaats die Luz heette. L-U-Z in de Bijbel. Het zal wel Loets moeten wezen, maar vooruit. Luz, zeg ik altijd maar. Ja, die heette Luz, ja. Alleen Jacob, die noemt de plaats daarna Bethel. Maar het heette Luz en dat is zo aardig. Want Luz betekent omweg. De enige betekenis van het woord dat ik ken. Een omweg. En inderdaad, Jacob maakt een omweg. Van 20 jaar. Alvorens terug te komen daar in Bethel. En alsnog weer een offer te brengen bij diezelfde steen, weet u wel. Zo steekt het verhaal in elkaar. Maar de aardigheid is dat Jacob een type is van de Heer Jezus Christus. Dan wel van de gemeente. Het maakt me niks uit. Je kunt ook zeggen, dat is misschien de makkelijkste variant. Jacob is een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. Dan wel uit de Joden. Maar niet in een gelovig overblijfsel. Esau is een beeld van de Joden onder de wet. Maar die hadden moeten erven. Maar ze erfden niet. Alleen Jacob, gelovig overblijfsel, erft. Maar hij moet vluchten naar het buitenland. Hij is dan dus ineens een beeld van de gemeente eigenlijk. En hij gaat naar oom Laban. In de buurt van Damascus in elk geval. Nou ja, in Syrië, daarvan was Damascus de hoofdstad. Zeker wel. Maar hij gaat naar oom Laban in Syrië. En daar krijgt hij eigenlijk zijn erfenis. Niet van Isaac. Van Isaac krijgt hij alleen de woorden mee. En daarna moet hij vluchten. Is eentje, om zo te zeggen. En hij komt terecht bij oom Laban. En bij Laban wordt door vriend en vijand vastgesteld dat de grote rijkdom die Jacob uiteindelijk had, had hij van Laban. En ten koste van Labans eigen zonen. En dus Jacob's zwagers en wat er maar wezen mag. Zodat de erfenis van Jacob was officieel die van Isaac, maar in de praktijk die van Laban. De aardigheid van die 20 jaar waarin dat tot stand komt, is dat het een beeld is van onze tegenwoordige bedeling, waarbij het gelovig overblijfsel onder de naam Jacob vervolgd wordt door de Joden onder de naam Esau. Volgens de Bijbel. En waarbij dat gelovig overblijfsel dus als het ware losgemaakt is van Esau, van de Joden, gevlucht is naar Laban. Dat is de oude naam van Engeland, inderdaad, ja. Albion. In dezelfde betekenis, wit. Zeker wel. Nou goed. Nog afgezien van Levona of Lebona, namelijk het wierook, wat spreekt over priesterschap, zit in dezelfde naam vast. Laat me zitten. En daarna, daar in het buitenland, zal ik maar zeggen, werd Jacob, schat hemeltje rijk, om zo te zeggen, door de Heer. Hij zegt, de Heer heeft mij alles gegeven, wat hij later zegt tot Esau. De Heer heeft mij alles gegeven, maar zijn bezitting kreeg, hij zijn zegen kreeg ik officieel van Isaac. En het had voor Esau moeten zijn, maar hij kreeg het. Maar in de praktijk kwamen al zijn bezittingen voort uit Laban. En zijn vrouwen kwamen daaruit. En al zijn kinderen dus ook. En de hele familie, het hele volk Israël, stamde dus op zekere wijze af. Niet van Isaac, maar van Laban. En dus uit de andere tak van de familie. En dat is de aardigheid van het verhaal. Want wij zeggen, de zaligheid is uit de Joden, dat is waar. En de gemeente heeft Joodse wortels, dat is ook waar. Maar wat we van hen ontvangen hebben, is niet zo geweldig veel. Want in de praktijk hebben wij deel gekregen aan de zegeningen van Jozef de Eerstgeborene. Leuk verhaal, hè? Maar dat kent u natuurlijk, dit verhaal. Daarom durf ik het zo aan te halen. Waar het me om gaat, is dat het dus volledig gemeentelijke waarheid is. En het punt is dat Jacob overnacht daar in Luz. U kent het verhaal. Hij legt zijn hoofd op een steen. Er zijn mensen die denken dat je daar goed op slaapt. Nou goed. Hij niet, want hij heeft nogal zwaar gedroomd, denk ik, achteraf. Maar moet je me niet op zo'n steen? Ik weet het niet. Je begrijpt dat nooit echt naar de mens, maar het doet er ook niks toe. Het gaat om de symboliek. Hij rustte op de steen, Christus namelijk. En hij zag de hemel geopend en hij zag de engelen Gods opklimmende en nederdalen. Toch? En het was aan het begin van zijn omzwerving en dus typologisch was het aan het begin van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Na het ongeloof van de Joden, zal ik maar zeggen, het ontstaan van de christengemeente, op dat punt. Zo dus in de dagen van rond, zeg maar, de opstanding van Christus. Daar komt het op neer. Je kan niet missen, want je kan het aan Jacob navragen bij gelegenheid. Hij zette dus inderdaad die steen recht overeind. Als u zegt, de steen is een type van Christus, zeg ik, dat is waar. Maar eigenlijk pas als hij overeind gezet is. Daar heb ik eens nagevraagd. In het dorpje wat wij zo goed kennen, maar laat maar zitten. Weet je dat die kwam? Nou goed, anders zeg ik op Paaseiland vervolgens. Leuk hè? Op Paaseiland staan al die stenen rechtop. Dat vind ik een prachtig verhaal, want als Paaseiland heet, dan horen de stenen rechtop te staan. Opgerichte steen is namelijk broeders en vallers symbool, ja. Maar het is een beeld van opstanding. Leven uit de dood, wedergeboorte op alle manieren. Ik ga dat nou echt niet meer uitleggen. Zo is dat nou eenmaal. Zeker wordt het bevestigd doordat Jacob zet die steen overeind en zalft de steen. Kan niet missen, daar heb je de Messias. Wanneer? Op het moment dat hij opstaat uit de dood. En nieuw leven, leven onverderfelijkheid aan het licht bracht. Vanaf dat moment is hij de gezalfde. Eigenlijk, de opstanding van Christus is zijn zalving, want het is hetzelfde als het ontvangen van de Heilige Geest. En daar is de zalfolie in beeld van. Zodat je ziet dat deze dingen uit de typologie ook heel gemakkelijk aangetoond kunnen worden. Nou goed, maar het is die gebeurtenis waarnaar hier alsnog verwezen wordt in Johannes 1 vers 52. Waarbij de Heer zegt tot die Nathanael... Mag dan zo wezen, maar gij zult grotere dingen zien dan deze. Want hiervoor ging het net over de toekomstige bekering van Israël. Maar als de Heer zegt, gij zult grotere dingen zien dan deze, gaat het niet over de bekering van Israël en de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar gaat het over onze tegenwoordige bedeling, waarbij het koninkrijk van Christus verborgen is in de hemel en waarin een verbinding bestaat tussen de mens, het algemeen, en de hemel zelf. Dat is waar het om gaat. Moet er nog wat anders bij zeggen. Wat vreemd is dat, hè? Engelen opklimmende en nederdalende. Dus dan in Genesis meen ik net zo. Normaal gesproken, engelen zijn in de hemel. Dus als ze heen en weer gaan, dalen ze eerst neder en klimmen daarna op. En anders lees ik u Johannes 3. Als iemand moet opvaren naar de hemel, kan het alleen als hij eerst uit de hemel is nedergedaald. Staat daar. Johannes 3, en wat ze ons kan, staat er. Toch? Nou, het staat er op Johannitische wijze. Niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die uit de hemel is nedergedaald. Met andere woorden, dat is de normale volgorde. Maar hier in Johannes 1, vers 52, zowel als in Genesis 28, gaat het over engelen gods, die opklimmende en nederdalende. Engelen gods die een oorsprong hebben op de aarde. En van de aarde gezet worden in de hemel en dan van de hemel weer verschijnen op aarde. Wat denk je wat het is? Ja, dat is gewoon de gemeente. Engelen gods. In de Bijbel wordt het term heel dikwijls gebruikt ter aanduiding van de gemeente. En dat is hier ook zo, ongetwijfeld. Nou goed. Moet ik er nog meer van zeggen? Niet, hè? De ladder zeggen wij dan. Jacobs ladder. Ik heb geen bezwaar tegen het woord ladder, maar ik moet u wel opwijzen dat het in de Bijbel, in Genesis 28, gaat niet om zo'n ding met allerlei sporten, maar het gaat gewoon om een hoop stenen, opgestapelde stenen. Een stenentrap namelijk. Dat woord wordt ook gebruikt, men vertaalt het met ladder, maar het is gewoon het woord voor stenen. Tsoer, meen ik. Stenen. Er was één steen waar Jacob op gaat liggen en hij droomt over opgestapelde stenen die reiken tot in de hemel. Vroeger alleen vertoond in Babel, maar dat waren bakstenen. Tichelen. Hebben die nog? Tichelen, beeld van de wet. Maar nu, hierbij op dat tijdstip in de geschiedenis van Jacob als uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de gemeentelijke bedeling, niet tegelstenen, maar echte stenen, tsoer, rotsen dus, hè? Opgestapeld kennelijk zodanig dat het een trap was en langs die trap engelen gods opklimmend en vervolgens nederdalend. Dat is het verhaal, maar dat is de geschiedenis van onze bedeling. Wij worden immers uit deze wereld genomen, uitverkoren, met Christus gezet in de hemel, verborgen bij God en we zullen in de toekomst met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want wij zijn Hebreeën 12 toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen, eerstgeborenen. En Jacob was daar definitief de eerstgeborene in de geschiedenis. Hij had het eerstgeboorterecht ontvangen. Wij zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen en toegevoegd aan de vele tienduizenden, want dat staat er echt, van de vele tienduizenden engelen. Hebreeën 12. En dus gemeentelijke waarheid, die beschouwd wordt als meer en hoger dan Israëlitische waarheid. Moet ik eigenlijk ophouden, maar ik introduceer nog even één uitspraak met opzet, want die had ik eigenlijk al veel eerder willen aanhalen. De uitspraak namelijk uit het volgende gedeelte. U weet, het gaat ons niet om de bestudering van het Johannesevangelie, het gaat ons om uitspraken in het Johannesevangelie over de Heer Jezus. Nou, u weet, er was bij gelegenheid één bruiloft, één Kana, nogal ordinaire manier om het verhaal te beginnen over de Heer Jezus in zijn aardse bediening, denk ik altijd, op een bruiloft. En dan gaat het nog over de drank ook. Ik vind dat altijd prachtig. Schitterend. Ja. Nou goed, er was een bruiloft, de Kana, Galilea, de moeder van Jezus was al daar. Vreemd, hè? Ze is de naam kwijt. Maar goed. En Jezus was daar en zijn discipelen. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus, want de naam is ze kwijt. Ze hebben geen wijn. Dit moet je opvallen. Toch? Doet er weinig toe wie het is en eigenlijk mag je niet weten wie het is. Dat is makkelijk genoeg, omdat typologisch Maria een beeld is van die 10 stammen. Dat mag je niet weten. Eigenlijk, dat is verborgen. Vandaar. Nou goed. En ze zegt, ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u? Waarbij de Heer zich inderdaad distancieert van die vrouw en niet wil weten dat hij wel degelijk wat met haar heeft. Maar dat is om precies dezelfde reden. Ik hoop dat u het begrijpt, want ja, hè? Dat is om precies dezelfde reden. Zoals de geboorte van de Heer Jezus uit Maria precies zo was. Maria zegt, dat kan niet, want ik heb niks met een man. Toch? Niettemin werd uit haar een kind geboren. Zo is het maar net, want Maria, de vrouw, is een beeld van de 10 stammen. Die hebben niks met de Heer. Niettemin wordt daar de gemeente uit geboren. En de Heer wil ook niks met die 10 stammen van doen. Het zijn heidenen, ze zijn in ballingschap voor straf. Niettemin wordt er de gemeente uitgeboren. Zo leren ze dat niet bij de Britse Israëlbeweging. Zeg ik er nu maar even voor alle duidelijkheid bij. Maar zo zie ik het wel. Die heeft er niks mee. Maar niettemin wordt er een kind uitgeboren. Enzovoorts. Want dat zit hier ook op de achtergrond. Vrouw, wat heb ik met u? Dat is niet. Maar nog meer dan, hè, verder. Wat heb ik met u? En dan, deze uitspraak gaat er nu om. Mijn uren is nog niet gekomen. Mijn uren is nog niet gekomen. En tot verbijstering van de commentatoren. Hij doet gewoon wat men van hem verwacht en wat ook zijn moeder van hem verwacht. Hij zorgt voor de wijn. Ik denk niet dat moeder gedacht heeft dat het op deze manier moest. Ze had misschien ook tot de zoon kunnen zeggen, ga jij eens even naar de slijter, om de hoek. Of niet anders. Ja, dat moet eerlijk. Je moet niet meteen aannemen dat Maria zegt, doe eens een wonder. Het is geen sprookje. Toch? Maar hij doet wat van hem verwacht. Hij zorgt ervoor wijn, alleen op een wat vreemde manier. Maar hij zegt, mijn uur, hij zegt eerst, wat heb ik met u? Maar tot daar aan toe. Maar dan, mijn uur is niet gekomen, maar hij doet wel wat van hem verwacht wordt, of niet? En zijn uren was nog niet gekomen en het volgende hoofdstuk ook niet en het daarop volgende hoofdstuk ook niet enzovoorts. Om een eenvoudige reden dat het er steeds bij staat. Want zijn uren was nog niet gekomen. En heel het Johannes-evangelie door, ik zeg dat opdat u nu de eerste 14 dagen dat zelf kunt nazoeken. Heel het Johannes-evangelie door staat er steeds, zijn uren was nog niet gekomen. Of hij zegt, mijn uren is nog niet gekomen. En dan op een gegeven moment, ja, dit is uw uren, zeg je tegen hem. Tegen zijn tijdgenoten, maar zijn uren was het nog niet. En pas tegen het eind komt dan, en Jezus wetend dat de uren gekomen was. En wat ik probeer te zeggen nu alvast, en daar kom ik dan volgende keer wel op terug, is dat die uren waarover gesproken wordt, is gewoon de tijd van zijn opstanding, zijn verheerlijking. De uren dat hij uit deze wereld over zou gaan naar zijn vader. Of de uren dat hij verheerlijkt zou worden, want zo wordt het later genoemd. En de gedachte wordt hier geïllustreerd. En het idee is dat het teken wat hij nu doet, een uitbeelding is van wat er zou gebeuren als de uren echt gekomen is. Want water in wijn veranderen zou hij eigenlijk pas doen als hij verheerlijkt zou worden, want om die uren gaat het. Lees het maar na, zoek maar het woord uren. Uur hoef je niet te kijken, uren. Dus dat is hem. Echt waar. Water in wijn veranderen zou hij pas doen bij zijn verheerlijking. Waarbij het water een beeld is van het woord Gods, geïntroduceerd in vers 1 van dit hoofdstuk, maar het woord zou vlees worden, vervuld worden. En je kunt dus ook zeggen, het water, een beeld van het woord van God, maar het zou leven moeten voortbrengen. Dan wel, het zou moeten veranderen in leven. Maar dat is nog fundamenteler gezegd, op johannitische wijze. En wat eerst in vers 14 hier heet, het woord is vlees geworden, is later precies hetzelfde als het water is wijn geworden. Maar het was slechts een teken, hier in handelingen in Johannes 2, het was slechts een teken van wat er zou gebeuren als werkelijk zijn uren zou aanbreken. En daarom ligt het ook voor de hand dat erbij staat in vers 11, dit beginsel der tekenen, het begin. En dan zeggen we dat wat betekent, het is een eerste teken. Maar je kunt ook lezen dat dit teken heel principieel is, een beginsel, een principe is. Want de gedachte is dat dit teken heel fundamenteel is. Het is namelijk de uitbeelding van hoe oud-testamentische beloften Gods uitgedrukt in het water vervuld zouden worden, in het openbaar worden van het leven. En dat het zo is, lees ik in 1 Johannes 1. Hetgeen van het beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord des levens. Want het woord is, want het leven is geopenbaard, enzovoorts. En dan staat het dus veel korter nog dan hier in deze eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Daar gaat het om. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. Let op, niet in Judea, maar in Galilea. Niet in het land der Joden, maar in het land der Galliërs, denk ik altijd. Waarom staat het er anders bij? En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Een heerlijkheid die hij nog niet had. En die ook niet echt geopenbaard werd. Maar de gedachte is dat dit teken uitdrukking geeft aan de heerlijkheid die hij zou hebben en die hem beloofd was. Want de echte uren, zijn uren, was de uren waarin hij verheerlijkt zou worden. Dat staat zwart op wit, meerdere malen in ditzelfde Johannes-evangelie, maar ook nog op andere plaatsen zelfs. Maar daar houden we ons dan de volgende keer weer mee bezig. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Zullen wij danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die rijkdom die wij vinden in uw woord, in de schriften. En we danken u, Vader, dat daar waar wij inderdaad uw woord onderzoeken, daar komen wij tot u en tot onze heiland die in dit woord aan ons bekendgemaakt wordt. We danken u dat we mogen leren verstaan hoe wij schrift met schrift zouden vergelijken en daardoor zouden komen tot kennis van die zoon en die knecht in wie u al uw welbehagen hebt. We danken u dat we door hem met vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen gaan. Omdat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening. En ons hebt uitverkoren uit de wereld. En ons tevoren verordineerd hebt om tot zonen gesteld te worden. Wij danken u, Vader, dat wij steeds meer mogen komen tot kennis van hem. En daarmee ook tot de kracht van zijn opstanding. We danken u. We mogen verstaan dat inderdaad de mens in het algemeen slechts tot heerlijkheid kan komen via deze weg van dood en opstanding. En dat wanneer deze opstanding niet heeft plaatsgevonden of niet mogelijk zou zijn, dat dan inderdaad helemaal geen verlossing of vergeving van misdaden kan bestaan. Maar we danken u, Vader, dat één voor allen gestorven is. En dat wij vervolgens door geloof deel krijgen aan dat leven van uw Zoon, die u uit de dood hebt opgewekt en die u gesteld hebt tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Wij danken u dan dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Dat we ons mochten bepalen bij deze oude woorden die ons spreken over tegenwoordige waarheid en bijzonder ook over de tegenwoordige positie van Christus, onze Heiland en Verlosser, onze Hoge Priester, ons Hoofd, degene in wie wij veilig zijn voor tijd en eeuwigheid, degene in wie wij u kunnen dienen en in wie wij God welbehagelijk kunnen wandelen. Wij danken u voor dat woord en we bidden u, wilt u uw woord aan ons harten bevestigen, om Christus wil en uit genade. Amen.